Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Welkom, welkom in het huis van de Heer. We gaan eerst de paaskaars aansteken. John, wil jij dat doen? Het licht van Christus. Hij heeft beloofd om altijd bij ons te zijn. En dat is niet afhankelijk van de kaars, gelukkig niet, want hij is er. Maar de kaars is een uitbeelding daarvan. Licht van de wereld. Ik ga u voor in gebed. Dank u wel, Heer, dat we vanmorgen hier mogen zijn. En dat we mogen weten, u was nog eerder hier. Want u verlangt ernaar om uw kinderen te ontmoeten. Dank u dat we hier mogen zijn. Om u te ontmoeten. Om elkaar te ontmoeten. Om te vieren dat u goed bent. Dank u wel. We vragen u om uw zegen, uw hulp en bijstand bij alles wat we doen. En ook uw nabijheid voor hen die hier niet kunnen zijn, om welke reden dan ook. U weet het, u bent een God van allen. Dank u wel. Amen.
We gaan verder met het Johannes-evangelie. En hierboven zouden we kunnen blijven zetten Jezus op het Loofhuttenfeest, want Jezus is nog steeds op het Loofhuttenfeest in Jeruzalem en hij geeft onderwijs in de tempel, de tweede tempel die toen al stond en nog stond, die meer dan 400 jaar geopereerd heeft, totdat die vernietigd werd in 70 na Christus. En wij zullen lezen Johannes 7, vers 37 tot 51, maar eerst nu de titel, komt dat Jezus de bron? Eigenlijk is de titel te kort, want de titel zou moeten zijn, komt dat Jezus de bron van levendmakend water? Drink en wat daardoor zelf ook een bron. Want wij drinken en komen tot leven en geven daardoor het leven door. Eerst de routekaart, Johannes 7, vers 14 tot 36 ga ik kort samenvatten. De vorige preek was over Johannes tot en met 7, hoofdstuk 7, vers 13. Maar de schriftlezing zou te lang worden. Ik beveel u wel aan het zelf te lezen en dan te letten op de inspringingen, want het is net een drama. Iedere keer is er steeds veranderingen van gezichtspunt. Jezus aan het woord, de reactie van de mensen. Dan zijn we bij het Sanhedrin, wat zij doen. Dus je moet letten op de veranderingen die daar zijn. Dan staan we kort stil, had ook lang kunnen zijn, bij alle mensen hebben dorst naar God. Dan de schriftlezing, Johannes 7, vers 37 tot 50. Dan het Loofhuttenfeest als achtergrond, Jezus oproep. Dan kijken we naar Ezechiël 37 en Zacharia 14 als schriftbewijs. Want ja, Jezus, en dan komt het punt zelf, Jezus vervangt de tempel. En dan water stroomt uit gelovigen die met Jezus verbonden zijn. Onze opdracht, drink zelf en wees dorstopwekkend. Alle mensen hebben dorst naar God, dat valt op. Want overal en zijn mensen religieus, hebben ze godsdiensten, zoeken ze God. En wel op allerlei manieren. En het is wel zo dat ze vaak goden maken naar hun eigen beeld. De Noormannen waren woeste krijgers. Dus hun idee van hun goden waren ook woeste krijgers, die ook zaten te drinken. En hun idee van het hiernamaals was dan een soort lang hut van een koning waar ze konden drinken en vechten. Ja, mensen maken goden naar hun beeld en tegelijkertijd zoeken ze goden. En ook als ze dan niet geloven in God, dan geloven ze kennelijk in van alles en nog wat. Dus ja, je kunt het zo gek niet bedenken of mensen zijn bereid daarin te geloven. Het is niet gek dat alle mensen dorst hebben naar God, want alle mensen zijn schepselen van God. Elk mens is totaal uniek. Het blijkt zelfs dat onze inwendige organen, die hebben ook hun afwijkingen. En als je kijkt naar een mens, die persoon in zijn totaliteit is uniek. Al zijn er wel overeenkomsten. De meeste mensen hebben twee oren en een neus. Maar geen twee neuzen zijn hetzelfde. Ja, dat is zoals het is. En alle mensen zijn ook gemaakt om met God te leven. Want daartoe zijn mensen gemaakt. Dus als zij niet met God leven, dan is er een vacuüm, is er een leegte, is er een zoeken. Want door zonde is er scheiding, scheiding van God, scheiding tussen mensen, zelfs scheiding in mensen zelf. En ieder mens is dan ongeneeslijk religieus, waardoor men steeds vindt dat mensen toch zoeken, ook al zegt men, het is, ja, er moet wel meer zijn, maar ja, wat is dat meer dan, hè? Wel, God wordt op allerlei manieren echt gevonden. Of moet ik zeggen, God vindt mensen op allerlei manieren. We kunnen denken aan een Paulus, die is op weg en Jezus verschijnt aan hem. Nou, dat is vrij duidelijk, dat komt ook zo goed uit. We denken aan een kerkvader als Augustinus, christelijke moeder, wist wel het een en ander. Maar ja, als dan hoort hij een schriftwoord, neem op en lees, en dat doet hij dan. En dan leest hij, leg af de zonde, en dan weet hij van, ja, dat is wat mij van God scheidt, de zonde. En dan komt hij tot bekering, en daar is hij nogal radicaal in, maar goed, andere tijden zullen we zeggen. Ook als we kijken naar de zogenaamde Puritijnen, of de na de reformatie, we kunnen ook kijken naar Luther natuurlijk, maar goed, dan vind je heel veel getuigenissen, van een Bunyan bijvoorbeeld, en dan is de weg tot verlossing dat je zondebesef krijgt. En als je dan zondebesef krijgt, dan kom je tot God. En dat is prima en ook goed. Het is alleen een probleem als we zeggen, zo moet je tot God komen. Ben je wel naar voren gekomen in een evangelisatiecampagne, zo niet, ja dan weet ik het niet. Of in Zeeland zou men zeggen van, ja pas als je zo wanhopig bent, dat de ene kroes op je hoofd zit, je wilt bijna zelfmoord plegen, ja dan kun je denken dat je misschien uitverkoren bent. Nou ja, bedoel, zo wanhopig mag je wezen als je die psychische gesteldheid hebt. Maar het kan ook anders. Het kan ook zijn door verlanging naar verlossing dat mensen tot God komen. Of zelfs door getuigenis, heel vaak door getuigenissen van anderen. Het kan zelfs ook door rationeel argument. Anthony Flew, zullen jullie niet kennen, hij is ook niet zo lang geleden overleden. Hij is wel stokoud geworden. Maar gedurende de hele vorige eeuw was hij een vooraanstaande Britse filosoof met zijn specialiteit godsdienstfilosofie. Ik ga niet beschrijven wat hij allemaal daarbij gedaan heeft, want dat kostte veel tijd. Maar hij heeft ook een debat gehad met een zeker Habermas, een christelijke theoloog. Habermas moet je niet verwarren met de Frankfurter Schule filosoof in Duitsland. Deze Habermas is een Amerikaan en hij gelooft. Maar goed, inmiddels is Flew tot geloof gekomen dat er toch echt een God is. Nou, daar heb je soms misschien een hele leven voor nodig. Ik bedoel, sommige mensen doen het wat sneller, omdat het vanzelfsprekend is. Ik bedoel, de wereld is er, die is er nooit niet altijd geweest, dus die is er wel gekomen. De wereld is zoals die is, heel ordelijk en rationeel. Dus ja, dan komt die van een rationeel, ordelijke God, kennelijk. Ja, in ieder geval, of ook, ik las kort het verhaal van een Amerikaan in Florida. En hij deed aan ijshockey. Hoe je aan ijshockey kunt doen in Florida is me niet helemaal duidelijk. Maar ja, goed. En hij wilde naar een universiteit. Een college heet dat dan. En er was een college. En die had een ijshockey team. Dus daar ging hij naartoe. En de coach van de ijshockey team heette Habermas. En was christelijke theoloog. En door het contact met deze ijshockey team theoloog is hij verder gekomen in zijn geloofsleven. Ja, God gebruikt alle mogelijke manieren om mensen tot hem te roepen. Het is wel zo dat als mensen tot geloof komen, ze dat wel vaak doen binnen de context van waar ze leven of wat hun aangereikt is. Ik herinner me een verhaal van een tijdje geleden. Een stel losbollen, die kwamen tot geloof in contact met een vrij zware kerk. En bij hun bekering hoorde ook dat ze een zwarte pak aantrokken en een statenvertaling aanschaften. Nou ja, bedoel, dat kan. Christelijke zendelingen waren soms een beetje overdreven in het aanvoeren van westelijke manieren van doen. Maar ja, dat deed men ook in Nederland. In Amsterdam werden huizen herbouwd, maar de ramen waren zo dat je er niet op kon zitten. Want ja, in de Jordaan zat men op het raam met elkaar naar buiten te praten. Ja, dat kon natuurlijk niet. En eten in de keuken, dat was ook not done. Hè? Ik bedoel, je moet mensen wel beschaving bijbrengen, vond men destijds. Ja, dus mensen hebben dorst naar God en God zoekt mensen. Nu gaan we naar onze schriftlezing. Jezus is nog steeds op het Loofhuttenfeest in Jeruzalem. daar staat de tempel. En ik kan niet benadrukken genoeg dat toen was de tempel in Jeruzalem het middenpunt van het Joodse leven. Niet de Torah, maar de tempel. De tempeldienst, daar draaide alles om. Daardoor bestond de wereld, daardoor bleef de wereld bestaan, omdat de tempeldienst bestond. En alles wat Joden deden qua feesten, had met de tempel te maken. Behalve Purim, want goed, dat is een soort carnaval, dat kun je overal doen. En Jezus is nu, als we het samenvatten, wat ik dus niet ga lezen, in het verborgene naar Jeruzalem gekomen. Want als hij opgekomen was met de menigte aan het begin, dan had het kunnen zijn dat de intocht iets te vroeg was geweest. Ja, dat was niet de bedoeling, dus kwam hij later. En het Loofhuttenfeest is aan de gang. Halverwege het feest gaat Jezus in de tempel lesgeven. Nu, de tempel was een vrij groot complex van gebouwen. En dan zijn de lagen van heiligheid, het heilige der heiligen, daar komt alleen de hoogpriester één keer per jaar, en verder niemand. Dan heb je het heilige, daar komen de levieten, die doen hun dingen, maar niet de gewone mensen. Dan heb je het voorhof van de mannen, die dan offerdieren kunnen brengen, hand opleggen, en dan kunnen ze weggeslacht worden. Het voorhof van de vrouwen, daar mogen vrouwen komen, en dan nog van de heidenen, daar kunnen de heidenen komen. Nou, in het voorhof van de vrouwen, daar waren ook leraars die gewoon gebruik maakten van de situatie als een werkplek om onderwijs te geven. Dus Jezus was daar en gaf les. En zijn les ging ook gepaard met dialoog, met vraaggesprekken. En als we de tekst lezen, dan merken we dat er verschillen van mening zijn over hem. En Johannes meldt ook dingen die hij niet weerlegt. Ik bedoel, Jezus komt uit Galilea, er komt toch geen profeet vandaan. Ik bedoel, ja, dan zegt Johannes niet, ja, by the way, hij komt uit Bethlehem, Ik bedoel, de hoorders van het Johannes-evangelie, die zullen dat geweten hebben, maar Johannes neemt daar geen tijd voor. Maar in ieder geval, wat Jezus uitlegt, is dat wat hij onderwijst, komt van hem die hij gezonden heeft. Jezus is de gezondene van God. En dan de hoorders reageren verdeeld. En heel belangrijk in hoofdstuk 7 vers 32. De fariseeën die sturen een arrestatieteam. Er bestond een Levitische politiemacht die zorgde voor de orde. Het lijkt op iets wat ik gisteren zag. Ik was in Haarlem en op de Grote Markt liep ik tegen een schutting aan. En die ging heel ver. En op de terugweg, op de Grote Markt, ging ik de andere kant om die schutting heen. Toen opeens was er een ingang. Jee, wacht even. Toen zag ik dat daar binnen waren allemaal eettentjes. En bij de ingang was er zo'n bord met aanwijzingen van wat gold daar binnen. Er was niet veel wat je mocht doen, behalve eten en drinken, geloof ik. Vooral geen groepsgebonden symbolen meenemen, geloof ik. Dus een sjaal van Ajax zal waarschijnlijk niet gearmadeerd zijn. Ik denk, ik zeg maar wat. En dan bij die deur stond een enigszins vervelende, niet een politieagent, zelfs niet een ordebewaker, maar iemand van de ordedienst, zullen we zeggen. Dus daar was orde. Nou, in de tempel had men ook een Levitische politiemacht. Die werden gestuurd om Jezus in hechtenis te nemen. En ze zijn zeker gekomen en ze hebben geluisterd. En ze hebben hem niet meteen in de kraag gegrepen. En we zullen later lezen dat ze teruggingen en zeggen, ja, hem arresteren, dat gaat niet. Ja. En wat ook, Jezus maakt ook duidelijk dat er een tijd zal zijn dat zij gezocht wordt en niet gevonden kan worden. Want hij zal 3 dagen dood zijn in het graf. Ja, dan is hij een tijdje onvindbaar. Maar ja, de mensen die het horen, die zeggen van, nou ja, nu wat. Gaat hij misschien soms naar de diaspora, de Griekse diaspora? Moet wel begrijpen dat ten tijde van Jezus woonde misschien 80% van alle Joden buiten Israël, of buiten Palestina, hoe je het ook wil omschrijven. Het is op zichzelf niet zo gek, want aan Abraham waren nakomelingen beloofd, zo veel als de sterren en de zand op de zee. Nou, dat past allemaal niet in dat land. Dus het is vanaf het begin vrij normaal geweest dat Joodse mensen ook al elders zouden zijn. Ik hoor soms wat rare dingen, alsof alle Joden allemaal terug moeten en dat is dat het einde van alle dingen. Nou, vergeet het maar. Er zijn altijd wel, sinds de tijd van Jezus en daarvoor, meer Joden daar buiten geweest dan daar binnen. Moet ik wel bijzeggen dat de rabbijnen, of de priesters, die rekenen Babylon ook wat tot het beloofde land. Want dan konden de giften uit Babylon ook gegeven worden aan de tempel. En als Babylon niet bij het beloofde land hoorde, dan waren ze onrein en konden ze niet afgeleverd worden. Nou, als je inkomsten moet hebben, dan moet je wel bepaalde dingen regelen, dat is toch duidelijk. Hè? Maar goed, in ieder geval, nu krijgen we de schriftlezing. En dat is Johannes 7, vanaf 37 tot 52. Op de laatste dag, het hoogtepunt van de feest, stond Jezus in de tempel en hij riep: laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Hiermee doelde hij op de geest, die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Hij was nog niet gekruisigd, opgestaan en ten hemel gevaren. Toen de mensen in de menigte dit hoorden, zeiden ze: dit moet wel de profeet zijn. Anderen beweerden: het is de Messias. Maar er werd ook gezegd: de Messias komt toch niet uit Galilea? De schrift zegt toch dat de Messias uit het nageslacht van David komt en uit Bethlehem, waar David woonde. En zo ontstond de verdeeldheid in de menigte en sommigen wilden hem grijpen, maar niemand deed hem iets. De dienaren van de hoge priesters en de fariseeën gingen terug. Dat was de arrestatieteam die Jezus had moeten in hechtenis nemen. Toen hun werd gevraagd: waarom hebben jullie hem niet meegebracht? Antwoordden ze: nog nooit heeft een mens zo gesproken. Maar de fariseeën zeiden: hebben jullie je ook laten misleiden? Er is toch geen enkele leider of fariseeën tot geloof in hem gekomen? Alleen de massa, de Amharets, die de wet niet kent, vervloekt zijn ze. Maar Nicodemus, die destijds bij Jezus was geweest, hoofdstuk 3, iemand uit hun eigen kring zei: onze wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehoord is en als bekend is wat hij heeft gedaan. Ze zeiden tegen hem: kom jij soms ook uit Galilea? Kijk het maar na, dan zul je zien dat er uit Galilea geen profeet kan komen. Tot zover. Nu eerst het Loofhuttenfeest als achtergrond. Het Loofhuttenfeest is een jaarlijks Joods feest en dan woont men 8 dagen in loofhutten. Een loofhut is niet een tent van zeildoek of zoiets, maar een tent gemaakt van takken en bladeren. En heel belangrijk, het moet een doorzichtige dak hebben. Je moet de hemel kunnen zien. Dat staat in de Mishnah. En zo wordt het feest nog overal wel gevierd. Maar toen werd het gevierd in Jeruzalem met aanvullende rituelen. En daarbij hoorde niet alleen dat men in loofhutten woonde en ook stokken had met fruit en een paar meer dingen, maar ook dat er optochten waren vanuit de beek Siloam met water dat dan geplengd werd bij het altaar. Dit gedeelte van het plengen van water vinden we niet uitdrukkelijk genoemd in het Oude Testament. Het lijkt een ritueel te zijn dat wellicht ingevoerd is door de fariseeën ten tijde van de Maccabeeën of zoiets. Maar het was wel heel erg bekend, want voor het plengen van dat water, het storten van het water, was er een speciale vorm van aardepot. En er zijn verkleinde vormen hiervan in andere delen van de wereld, of liever gezegd van de Middellandse Zee gevonden. Dus het leek dat souvenirs Die pelgrims konden als souvenir zo'n kleine potje kopen. Dan hadden ze het ook bij de hand. Hoe het precies allemaal ging, is wat minder duidelijk. Want zolang als het feest er elk jaar was, wisten de priesters hoe het ging. En de deelnemers wisten ook hoe het ging. Maar toen de tempel vernietigd werd, was het feest er niet meer. Ja, dus dan is het een beetje onhelder wat of hoe. Maar het lijkt dat er 7 dagen optocht was, op de 8e niet en dan een gebed voor regen. En dat bij de laatste dag ging men het 7 keer omheen en dan stortte men dat water. Het is, denk maar, dat dit geïnspireerd is door 2 schriftgedeelten waar we stil bij zullen staan. Want in Zacharia 14 wordt het loofhuttenfeest uitdrukkelijk 3 keer genoemd. En ook de opdracht om te komen. En als je niet komt, dan krijg je geen regen. Wel een beetje typisch, als Egypte niet komt, krijgt Egypte geen regen. Maar Egypte, door het algemeen, krijgt sowieso geen regen. Maar ja, goed, misschien valt het regen dan niet in Ethiopië, waardoor de Nijl een beetje droger wordt. Maar heel belangrijk is wel, dat bij het Loofhuttenfeest werd er gebeden om regen. Want ja, het land was afhankelijk van regenval. Nu kwam dat meestal wel goed, want het Loofhuttenfeest is vlak voor het begin van de regentijd. Dus nou ja, als dat dan niet komt, dan heb je een probleem. En dan krijgen we op deze dag een oproep van Jezus in de tempel. Oh, wacht even. Ja. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Dit gedeelte kan op 2 manieren vertaald worden. Ene manier is het water stroomt uit het hart van degene die in hem gelooft. Andere vertaling laat het water stromen uit Jezus die dan de bron is. De ins en uits kost veel te veel tijd en eigenlijk is het ook niet belangrijk, want Jezus is de ultieme bron, maar wij die in hem geloven zijn dan de bemiddelende bron. Als wij drinken van hem, dan komt het water door ons naar mensen heen. Maar wat ontzettend belangrijk is, Jezus vervangt de tempeldienst en geeft wat de tempel niet kan geven. Het is opmerkelijk dat de Tweede Tempel, kolossaal prachtig gebouw, uitgebouwd door Herodes de Grote, was pas klaar een paar jaar voordat het vernietigd werd. Werd bewonderd als de grootste, de mooiste tempel, meteen ook een goede fort. Maar strikt genomen, in het heilige der heiligen was niets, helemaal niets. De ark van het verbond, het teken van Gods tegenwoordigheid, was verloren gegaan toen de eerste tempel vernietigd werd. Ja, en ik vrees dat die niet afgevoerd is naar Ethiopië, ondanks het feit, nou ja, laat me zitten. Dus als de hoge priester binnenkwam, dan vond hij helemaal niets. Maar ja, het was wel het ritueel dat plaatsvond. Jezus, met zijn oproep, vervangt de tempel. Want het is niet de tempel dat het middelpunt is tussen God en mensen, maar het is Jezus. Zijn leven en sterven is wat God bij de mensen brengt en de mensen toelaat bij God te komen. En nu, wie tot Jezus komt, komt tot het echte leven. We zijn gemaakt om voor God en met God te leven. Dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat we dan 24 uur per dag moeten gaan bidden. Nee, we mogen leven. We mogen God lof prijzen om onze maaltijden. We mogen spelen. We mogen zelfs een goede seksleven hebben. Dat hoort er allemaal goed bij. Lees maar hoofdlied, dat regelt zichzelf wel. Maar het is ook zo, dan word je zelf ook een bron van leven voor anderen. Dan ben je toegankelijk voor anderen. Dan kun je een andere begrijpen en een andere tegemoet komen. En dan ben je niet een sta in de weg. En de tekst zegt dat het water, dat was de Heilige Geest. De Heilige Geest is degene die levend maakt. Zonder welke we niet tot leven kunnen komen. Zonder welke we niet kunnen leven. Nu, voor de kruisopstanding was de geest nog niet actief als degene die door Jezus dood en leven in ander uitwerkte. Want Jezus moest eerst verheerlijkt worden. Maar na zijn opstanding is de geest van de opgestaande Jezus. Kan die ook gegeven worden als zodanig? Kan die ook toepassen de dood van Jezus voor ons? Nu, opmerkelijk is dat de schriftlezing die we hadden aan het begin, zei uitdrukkelijk dat de schrift dit zei, dat stromen van levend water uit zijn binnenste zouden stromen. En die schriftlezing, er waren ten tijde van het Loofhuttenfeest 2 schriftlezingen. Ezechiël 47 en Zacharia 14. In Ezechiël 47, even in herinnering, Ezechiël is in ballingschap in Babylon. De stad Jeruzalem is vernietigd, de tempel is vernietigd, maar de koning van Judea, Joachim, is in ballingschap. En dan heeft hij een visioen van een tempel en de landverdeling. Doet mij een beetje denken aan de Mondriaan schilderij. Je kent wel die schilderijen die allemaal rechte lijnen hebben en heel hoekig. Want je kunt het land niet zo opdelen, omdat het niet plat is. En die tempel is niet de blauwdruk geweest voor de tweede tempel. De tweede tempel, die in de tijden van Ezra herbouwd werd, omdat dat gewoon niet zou gekund hebben. Maar goed, het is een idealistisch ideaal gezet. Maar dan in hoofdstuk 47 lees ik een stukje, want anders wordt het te lang. Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechte buitenmuur van de tempel, ten zuiden van het altaar, naar beneden. Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten en we lieten buitenom naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit sijpelen. Met een meetlat in zijn hand ging de man naar het oosten en hij mat 1000 el. Daar liet hij mij door het water waden. Het water kwam tot mijn enkels. Dus, tempel en er komt water uit. Voor oostelingen destijds was dat niet zo gek, want de goden, wat voor goden ook, die woonden in een tuin met veel water, want anders heb je geen tuin. Dus dat er water uitstroomt, dat zou je kunnen verwachten. En het water stroomt voor 1000 el, als een el is 45 centimeter, dan heb je misschien wel 450 meter. En de rest heb ik niet gelezen. Maar tot 4 keer toe wordt er een hermeting gedaan en elke keer is er meer water. Je zou kunnen denken aan het kinderliedje De boom die wordt hoe langer hoe dikker, behalve in dit geval is het de stroom die wordt hoe langer hoe dieper, hoe langer hoe breder. Die stroom die gaat uit, die gaat uit, die gaat uit. Ja, en dan brengt die ook leven. Opmerkelijk is, als je naar Openbaring 22 gaat, dan vind je veel van de taal van Ezechiël 47, maar daar stroomt het water niet uit de tempel, want in het Nieuwe Jeruzalem is geen tempel. Heel de aarde is Gods tempel geworden. Alle mensen die in hem geloven zijn zijn tempel. Daar stroomt het water vanuit de troon van wie op de troon zit en het lam. En het stroomt en daar zijn dan de levendmakende bomen. Is het denkbaar dat dit gedeelte... Dan hebben we nog Zacharia 14 vers 8. Ook hier lees ik niet het hele hoofdstuk. Wat verder in het hoofdstuk wordt het Loofhuttenfeest 3 keer genoemd. En ook duidelijk gezegd dat als het niet onderhouden wordt, dan is er geen regen. Vandaar dat kennelijk in Maccabeese tijden men dacht, weet je wat, we kunnen misschien bidden voor regen. En we moeten wel gaan naar Jeruzalem, want anders wie weet. Als die dag aanbreekt, zal er in Jeruzalem helder water ontspringen. De ene helft zal in het oosten in zee uitmonden en de andere helft in het westen, zowel in de zomer als in de winter. En de Heer zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de Heer de enige God zijn en zijn naam de enige naam. Ja, dit zijn de schriftlezingen die geklonken hebben, en nog langer, op de dag dat Jezus zei, kom, als je dorst hebt, kom tot mij en drink. En dan zal het water doorstromen. Het is niet de tempel waaruit het water stroomt, maar Jezus die de ware tempel is. Want Jezus vervangt die tempel. Jezus is in Jeruzalem tijdens het Loofhuttenfeest. En de tempel was toen het middenpunt van het Joodse leven. De avoda, de tempeldienst, daar draaide alles om. Pas toen de tempel weg was, werd het de Torah met de rabbijnen, want dan heb je voortgaande ontwikkelingen. En Ezechiël en Zachariah, die spreken van water dat stroomt uit de tempel. Maar Johannes heeft al gezegd, het woord is mens geworden, heeft onder ons gewoond, heeft onder ons zijn tent ingeslagen. Jezus zelf is waar God in woont. In hem is wat een tempel werkelijk is, de aanwezigheid van God. En zo was Jezus op aarde Gods tempel. Meer dan dat, hij was meer dan de tempel. En niet een aardse tempel in een aardse stad, maar hij aan het kruis is de bron van het water, is de bron van het leven. En dan stroomt het water uit gelovigen die met Jezus verbonden zijn. En dat is niet slechts in de tijd van Johannes, dat is hier en nu ook voor u, voor mij. Jezus' dood en opstanding maken mogelijk de komst van de Heilige Geest. En ook nu kunnen we zeggen, kom tot Jezus en drink. Blijf denken, blijf in contact met Jezus. En dan kan het zijn dat we niet alle antwoorden krijgen op alle vragen. Het is wel zo dat in mijn leven heb ik heel veel antwoorden gekregen op heel veel vragen. Omdat er is toename van kennis. En soms blijkt dat mijn vraag niet goed was, omdat die verkeerd gesteld was. Anders gesteld zou er wel een antwoord zijn. Maar ook als we geen antwoorden hebben, nog niet hebben, is het niet erg. Want hij is groter dan onze vragen. En volgelingen van Jezus zijn zijn lichaam op aarde. Wij zijn zichtbaar beelden van God, maar dan moeten we dat wel laten zien. Uit ons stroomt het water naar anderen. Wat wij doen, dat heeft indruk. En dan heb ik daar Lidl, maar daar moet toch een EL in. In de Olympische Spelen was er een Engelsman, zoon van Chinese zendelingen. Zendelingen in China. Het waren echt wel Britten, maar goed, whatever. En hij zou hardlopen, maar dat kon hij. Maar ja, het was op zondag en dat deed hij niet. Want ja, dus toen schreef hij zich in voor de maandagwedren, maar die was een stuk langer. Terwijl hij eigenlijk een sprinter was op 400 meter of 400 yards. Maar goed, ook die wedloop heeft hij gewonnen. En toen had hij in zijn hand een briefje gekregen van een mede-Brit. Wie mij eert, zal ik eren. En met dat briefje in zijn hand won hij het Olympisch goud. Is later naar China gegaan als zendeling. En tijdens de Japanse bezetting van China kwam hij in een gevangenenkamp. En daar is hij overleden. Maar zijn verhaal is nog altijd bekend. Ook omdat er een film is, Chariots of Fire, compleet met de muziek dat daarbij hoort. Ja, niet iedereen heeft de gelegenheid om sportpersoon te zijn. Maar we hebben vrij veel sportpersonen die een levende relatie hebben met Jezus en dat ook durven zeggen. Maar ook als we dat niet zijn, wij stellen God tegenwoordig. En we kunnen ook een hinderpaal zijn. Ik lees vrij veel geschiedenis. Nu lees ik een geschiedenis die me helemaal deprimeert. Want het blijkt dat families, gezinnen zijn eruit om macht te hebben, macht te behouden. En dan gaan ze over lijken. Soms over hun eigen lijken. En dan blijkt ook dat grote overwinnaars soms daar weer te gronden gaan. Ja, het lijkt dat macht vernietigt zichzelf. Het enige wat erger is dan een oorlog verliezen, want dat is heel erg, is een oorlog winnen. Want daar ga je ook niet, dat doet je ook geen goed, blijkt uit de geschiedenis. Nu onze opdracht. Dit is het einde, de echte preek. Drink zelf en wees dorstopwekkend. Kijk hoe wij reageren en ageren, dat de mensen zijn de laatste tijd super gevoelig. Misschien ook al omdat we met zoveel mensen dicht op elkaar lopen. Maar ik bedoel, wat minst of geringste zijn ze bang dat je ze aanvliegt. En de sorry's in de supermarkt die zijn niet van de lucht. Dus het is prima om sorry te zeggen. Je kunt beter te vaak sorry zeggen dan niet. Maar een vriendelijk woord is nooit weg. En ja, als je iets ziet waarvan je denkt dat is mooi gedaan, zeg het. Want dat bouwt een persoon op. Hoe niet? Nou ja, ik kwam een ingewonden stuk tegen. En die reageerde op de hoofddoekjes. Het was van een dame, een sociologe, die had onderzoek gedaan naar de SGP en hun kerk. De SGP is de oudste politieke partij van Nederland, heb ik begrepen. Het is ook een christelijke partij. Het is ook een partij die vanaf het begin niet verandert. Ze zijn de onveranderlijke broeders. Ze lijken op enige islamitische partijen, die ik niet met name zal noemen, in hun standvastigheid. In ieder geval, deze dame die verwees naar een bordje bij een kerk, misschien 150 jaar oud. Op het bordje stond een vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes worden verzocht hun hoofd te bedekken als ze dit kerkgebouw binnenkomen. Dus doe iets met je hoofd, anders ben je niet welkom in de kerk. Ja, nu moet ik wel zeggen, 150 jaar geleden, als we kijken naar schilderijen en foto's, dan hebben alle werkende dames een hoofddoek om, je weet wel zo'n ding, of anders dan zijn ze in kostuum, hebben ze ook wel iets op hun hoofd. En alle mannen hebben een pet op, of een hoed, of weet ik wat. Dit is zoals het niet moet. Je komt tot Jezus, maar zet wel een hoed op. En dat moet je vooraf doen. Nee, kom tot Jezus zoals je bent. Ik bedoel, als we met een beetje oplettendheid het evangelie lezen, dan lezen we dat Jezus die gaat bij een tollenaar eten. Hij zegt niet, o Zacchaeus, ik overweeg bij jou een maaltijd te nemen, maar er zijn enige dingen die je toch eerst moet doen. Ik heb aan mijn reputatie te denken, ik ga toch niet zomaar een tollenaar eten. Ik moet wel zeggen dat Jezus was meer voortvarend dan latere christenen, want die zouden voorzichtig, ik zie niet dat Jacobus, zijn broer, bij een prostituee binnen zou gaan. Ik bedoel, dat zou hij echt in Jeruzalem niet doen. Zelfs niet om haar tot bekering te brengen. Dan zou hij zeggen, weet je wat, ik stuur een zuster. Wat verstandig is natuurlijk. Maar goed, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. En dan moeten we ook accepteren en vertrouwen, God gebruikt allerlei manieren. De een komt tot besef vanuit een diepe gebrokenheid. Connie heeft net een boekje gelezen in Surinaams-Nederlands, geloof ik, van een dame uit Suriname. Die heeft een leven, kinderen, prostitutie, drugs, alcohol, ga maar door. Maar ze is radicaal tot geloof gekomen, is tot nieuw leven gekomen. Prachtig. Nicky Cruz is ook berucht misschien ook wel. Ik bedoel, bendeleider, die wil niet zijn ogen dicht doen als het bad, want ja, dan wie weet wat iemand doet als hij je ogen dicht doet. En die komt ook tot geloof. Dat kan. Maar het kan ook best zijn dat je niet eens weet wat je ooit zondig hebt gedaan. En dan zegt God tegen mij, ja, wat het probleem is dat je mij niet kent. Dat is ook zonde. Jezus had meer problemen met religieuze mensen dan met zondaren. De zondaren wisten tenminste dat ze zondaren waren. De religieuze mensen dachten van, wij zijn beter. Laten we contact houden met Jezus in gebed, in bijbellezing, in contact met elkaar. En zo kunnen we elkaar opbouwen. Dus, kortom, kom tot Jezus, de bron van levendmakend water. En wees dan ook zelf een kanaal van zijn leven voor anderen, voor zolang we leven. Amen. Vader, dank u wel voor Jezus. En we beginnen pas langzaam te beseffen hoe radicaal zijn oproep was. Help ons dan ook om ware volgelingen te zijn. Om bewust te zijn waar we in Jezus' naam stelling kunnen moeten nemen. En waar we anders mogen handelen. En waar we verder niets kunnen doen. Geef ons de genade dat we kunnen bidden naar Gods wil. En dan beseffen we dat we deel uitmaken van de staat der Nederlanden. Dan bidden we ook voor de regering die nu probeert tot een regeerakkoord te komen. Geven we dat het ten goede mag zijn voor allen. En vooral degenen die het meeste het nodig hebben. Waarbij uiteraard daar juist de problemen liggen zullen zijn. Maar we leggen het bij u neer. Dat ondanks wat mensen doen en denken, uw plan doorgaat. En dan beseffen we ook dat we door de moderne middelen veel te goed en veel te snel weten wat er gaande is. Wat er gaande is in Gaza, waar het doden doorgaat. wat er gaande is in de staat Israël, waar Libanon ook vol is van spanning. En laten we het over Amerika niet beginnen, maar dank u wel dat u op de troon bent en dat u regeert en dat u tot uw doel komt met een ieder van ons. En daarom zullen we ons verheugen en uw naam ook prijzen. Amen. Goed, nu mogen we heen gaan in vrede en vol vreugd kunt u de zegen krijgen die de Heer u wil meegeven. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.